Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Lieve mensen, welkom. Een van de kenmerkende eigenschappen van de Heere God is dat Hij trouw is, in alle opzichten. Hij is trouw in wat Hij beloofd heeft, dat zal Hij altijd doen. Hij is trouw ten opzichte van ons, Hij zal ons nooit loslaten. Hij is trouw aan zijn werk, wat Hij begonnen is, zal Hij afmaken. En zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. God is trouw, we kunnen altijd op Hem aan. We kunnen Hem daarvoor danken en ervan genieten dat Hij zo betrouwbaar is. Maar er is meer. Gods trouw aan ons vraagt ook om een antwoord. Het doet er ook toe of wij trouw zijn aan Hem. Dat ligt wel wat gevoeliger. Het zou geweldig zijn als dat ook van ons gezegd kon worden, dat we een betrouwbaar mens zijn. Maar we weten dat we niet volmaakt zijn en dat we niet altijd zo trouw zijn als zou moeten. De lat ligt nog steeds hoog. God vraagt van ons ook trouw, naar Hemzelf en naar elkaar. En met zijn hulp mogen we dat ook steeds opnieuw proberen. In deze wereld kunnen we Gods licht laten schijnen door betrouwbaar te zijn. Dat wordt zichtbaar in grote dingen, maar net zo goed in hele kleine dingen. Doen wat we beloofd hebben. Eerlijk zijn, ook als het om geld gaat. Niet over anderen roddelen. Op zoveel momenten maakt het verschil of we trouw zijn of ontrouw. Als we kijken naar de trouw van God, dan zien we dat Hij consequent trouw is, altijd en in alles. En zelfs als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw. Hij kan niet anders. Een heel bekend lied zingt daarover. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw, u blijft eeuwig dezelfde. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. In het tweede hoofdstuk van Maleachi gaat het over die trouw van God, maar ook over de trouw die God verwacht van zijn volk. Trouw in toewijding en dienst aan hemzelf, maar ook trouw in huwelijken. Hoe de wereld in dit opzicht ook verandert, Gods norm van trouw verandert niet. En we gaan verder met de Bijbelstudie over dit gedeelte.
In de vorige uitzendingen zijn we al ingegaan op een aantal punten uit het eerste, tweede en derde gesprek tussen de Heere en zijn volk in Juda en Jeruzalem. Eerst ging het in Maleachi 1 over de liefde van God voor zijn volk en kinderen. Daarna over de eer van de Heere en de eerbied van zijn volk voor zijn naam. In Maleachi 2 worden de priesters gewaarschuwd om hun gedrag te veranderen en de Heere te eren. Dan stelt de Heere Levi, de voorvader van de priesters, als voorbeeld in Maleachi 2 vers 5 tot en met 7. Daarna zegt God tegen de priesters in de tijd van Maleachi, in Maleachi 2 vers 7, de mond van de priester hoort over te vloeien van kennis van God, zodat mensen leren leven volgens Gods wetten. Priesters zijn boodschappers van de Heere van de hemelse legers, en de mensen horen hen om onderricht te vragen. Maar helaas moet de Heere in vers 8 van de priesters in de tijd van Maleachi zeggen, maar zo bent u niet. En iets verderop, mijn verbond met Levi is door u misvormd en tot een bespotting geworden. En in Maleachi 2 vers 9b lazen we, want u hebt mij niet gehoorzaamd en liet sommige mensen de wet breken zonder hen te berispen. De priesters zijn ontrouw geworden, maar uit het vervolg blijkt dat zij het daar niet mee eens zijn. Maleachi 2 vers 10. Wij zijn kinderen van dezelfde vader en zijn geschapen door dezelfde God. Waarom zijn wij elkaar dan ontrouw en schenden wij het verbond van onze voorouders? Met de woorden van vers 10 geeft de profeet Maleachi de reactie van de priesters weer. Het is tegelijk een algemene uitspraak die de grond vormt niet alleen voor de bestraffing van het gebrek aan trouw in Juda, Israël en Jeruzalem, maar ook voor de veroordeling van de echtscheidingen. God is hun vader, omdat hij hen heeft geschapen. Niet alleen in die zin waarin de Heere de schepper van alle mensen is, maar ook omdat de Heere het volk Israël voor zichzelf heeft afgezonderd. In Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 9, zegt Mozes tegen de Israëlieten, want u bent een heilig volk, gewijd aan de Heere uw God. Hij heeft u uit alle volken op aarde uitgekozen om zijn kostbaarste bezit te zijn. Niet omdat u een groter volk was dan de anderen, heeft de Heer u uitgekozen, want u was het kleinste van allemaal. Hij deed dat omdat hij zoveel van u houdt en zijn belofte aan uw voorouders hield. Daarom bevrijdde hij u uit de Egyptische slavernij met zo'n vertoon van macht en grote wonderen. Weet daarom dat de Heer uw God de enige God en ook een trouwe God is, die aan duizenden generaties zijn belofte waarmaakt, en zijn liefde toont aan hen die van hem houden en zijn geboden gehoorzamen. De Israëlieten vragen, waarom zijn we elkaar dan ontrouw en schenden wij het verbond van onze voorouders? Malachi geeft het antwoord van de Heere. Malachi 2 vers 11. In Juda, Israël en Jeruzalem heerst gebrek aan trouw, want de mannen van Juda hebben de heilige en geliefde tempel van de Heere ontheiligd door te trouwen met heidense vrouwen die afgoden aanbidden. De veroordeling van de huwelijken van Joodse mannen met heidense vrouwen in de tijd van Malachi herinnert aan de strijd die Ezra en Nehemia tegen dit kwaad hebben gevoerd. In de vorige uitzending lazen we al een gedeelte uit Nehemia 13, waar hetzelfde probleem aan de orde wordt gesteld, en Nehemia optreedt tegen overtreders. Maar ook in de tijd van de wetgeleerde en priester Ezra vinden we dezelfde problemen. In Ezra 9, vers 1 tot en met 12 lezen we, toen brachten de leiders van het volk mij, Ezra, een bezoek. Zij vertelde mij dat veel mensen, waaronder zelfs priesters en levieten, hadden deelgenomen aan de gruwelijke gebruiken van de heidense volken die daar woonden. Ze hadden zich net zo gedragen als de Kanaanieten, Hethieten, Perizieten, Jebusieten, Ammonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. Want de Israëlitische mannen waren getrouwd met meisjes van heidense volken. En ze hadden ook hun zonen laten trouwen met meisjes van die andere volken. Het heilige volk van God had zich daardoor vermengd met heidense volken. Sommige leiders waren hierin zelfs voorgegaan. Toen ik dit hoorde, scheurde ik mijn kleren, trok mijn haar uit mijn hoofd en baard en ging diep verslagen zitten. Er verzamelde zich een grote groep mensen bij mij. Allen beefden van angst voor de God van Israël om deze zonde van de eerder teruggekeerde ballingen. Zo bleven wij verbijsterd zitten tot de tijd van het avondoffer. Ten slotte stond ik op. Vol schaamte en in gescheurde kleren knielde ik en hief mijn handen op naar de Heere mijn God en bad, O mijn God, wat schaam ik mij! Ik durf mijn hoofd niet op te heffen, mijn God, want we hebben zwaar gezondigd. Ja, onze schuld is onmetelijk groot. De geschiedenis van ons volk vertelt van niets dan zonde. Daarom vielen wij en onze koningen en priesters in handen van heidense koningen. We werden gedood, gevangen genomen, beroofd en in het openbaar vernederd, tot vandaag toe. Maar nu bent u ons genadig. U hebt een aantal van ons uit ballingschap naar Jeruzalem laten terugkeren. U hebt ons een tijd van vreugde en verademing gegeven in onze slavernij. Want al waren wij slaven, u hebt ons niet in de steek gelaten. Integendeel, u maakte dat de koningen van Perzië ons welgezind waren. Zij hielp ons zelfs bij de herbouw van uw tempel. Zij stelde ons weer in het bezit van deze ommuurde stad Jeruzalem in Juda. Maar nu, o God, wat kunnen wij zeggen na dit alles? We hebben u immers opnieuw verlaten en uw geboden overtreden. De profeten hebben ons gewaarschuwd. Zij zeiden dat het land dat wij zouden krijgen volkomen was bezoedeld door de gruwelijke gebruiken van de volken die er woonden. Daarom gebood u ons, onze dochters, niet met hun zonen te laten trouwen, of onze zonen met hun dochters. Wij mochten deze volken op geen enkele manier helpen. Alleen als wij ons aan onze regel zouden houden, zouden wij een sterk volk worden en wonen in een welvarend land, dat van geslacht tot geslacht onze woonplaats zou zijn. Maar wat hebben wij nu gedaan? U hebt ons eerst voor onze overtredingen gestraft met ballingschap, en daarbij gaf u ons veel minder straf dan wij hadden verdiend. Daarna liet u een groot aantal ballingen terugkeren. Maar nu hebben wij opnieuw uw geboden overtreden. Wij hebben huwelijken gesloten met mensen die gruwelijke dingen doen. U zult nu opnieuw toornig worden, zodat u ons allemaal vernietigt en niemand laat ontkomen. O Heere, God van Israël, u bent een rechtvaardig God. Hier staan wij dan, als een groepje overlevende ballingen, vol schuld. U zult ons ongetwijfeld veroordelen. Hoe kunnen wij u zo onder ogen komen? Aangrijpend hoe Ezra verslagen en in diepe rouw tot de Heere bidt. We horen hem in vers 6 bidden: O mijn God, wat schaam ik mij! Ik durf mijn hoofd niet op te heffen, mijn God, want we hebben zwaar gezondigd. Ja, onze schuld is onmetelijk groot. In Ezra 10 lezen we hoe Ezra schuld beleidt, als ook een grote menigte mannen, vrouwen en kinderen. Iedereen was in tranen uitgebarsten. We vinden in de Bijbel ook geschiedenissen waarin Joodse mannen met een niet-Joodse vrouw trouwen, bijvoorbeeld Boas en Rut. Maar Rut had de goden van Moab vaarwel gezegd en de God van Israël als haar God aanvaard. Dat is een heel andere situatie. Maar net als in de tijd van Ezra en Nehemia, moesten er ook in de tijd van Malachi rigoureuze maatregelen worden getroffen om het volk van deze overtreding te reinigen. In de tijd van Ezra volgden er rechtszittingen waarin de Joodse leiders en de rechters van de stad van de overtreder een oordeel uitspraken over iedere Joodse man die met een heidense vrouw was getrouwd. We lezen in Ezra 10 vers 17 tot en met 19. Op de eerste dag van de eerste maand hadden zij elke zaak behandeld waarin een Israëlitische man met een heidense vrouw was getrouwd. Hier volgt een lijst met de namen van de priesters die met een heidense vrouw waren getrouwd. Deze mannen beloofden dat zij van hun vrouw zouden scheiden en offerden een ram uit hun kudde als hersteloffer voor hun schuld. Naast de priesters waren er ook levieten en gewone burgers die schuldig werden verklaard. En in Ezra 10 vers 44 lezen we: al deze mannen waren getrouwd met heidense vrouwen, en sommige van deze vrouwen hadden kinderen. Ook uit Malachi 2 vers 12 blijkt dat deze ontrouw met wortel en tak moet worden uitgeroeid. In vers 13 tot en met 16 verwijt de profeet Malachi zijn volksgenoten nog een tweede zonde, namelijk de echtscheidingen. Ook in dit geval volgt Malachi de methode waarbij hij zijn boodschap brengt in de vorm van een antwoord op een gestelde vraag. De vraag is in vers 14: waarom heeft God ons verlaten? Het antwoord dat Malachi geeft is: omdat de Heer er getuige van is geweest hoe u de vrouw met wie u als jonge man trouwde ontrouw bent geworden. Zij was toch uw levensgezel en de vrouw voor wie u beloofde trouw te zorgen? De Heere weigert hun offers, omdat hij in de zaak van de echtscheidingen optreedt als aanklager. Daarmee heeft de Heere partij gekozen voor de vrouwen die door hun mannen zijn verstoten. In de Hebreeuwse tekst lezen we in vers 14 over de vrouw uw jeugd, wat een herinnering is aan de eerste liefde waaraan de man nu ontrouw is geworden. Maleachi wijst erop dat de vrouw die hij nu verstoot toch zijn levensgezel is geweest. Zij heeft vreugde en verdriet met hem gedeeld. Zij was toch de vrouw voor wie hij had beloofd te zorgen? In Maleachi 2 vers 15 lezen we, u werd met uw vrouw verbonden door God. Volgens zijn wijze bedoeling werd u door het huwelijk één in zijn ogen. Hij wil dat u kinderen krijgt die God werkelijk trouw zijn. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw. De profeet herinnert aan het verbond dat de man voor Gods aangezicht met zijn vrouw is aangegaan. Maleachi zegt, u werd met uw vrouw verbonden door God. Volgens zijn wijze bedoeling werd u door het huwelijk één in zijn ogen. Dat verbond wordt nu door de ontrouw van de man verbroken en dat is voor de Heere een gruwel. Want de Heere wil de vader zijn van een groot volk. Hij zoekt nakomelingen. Daarom lezen wij, hij wil dat u kinderen krijgt die God werkelijk trouw zijn. Daarom geen ontrouw, maar trouw aan de Heere en zijn dienst. Dat komt tot uiting in iemands levenswandel. Vandaar de woorden, beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw. Wanneer wij de boodschap die we tot nu toe hebben gehoord op ons laten inwerken, ontkomen we niet aan de vraag waarom de Heere zo scherp en met zo'n diepe ernst juist deze zonde afwijst. Die vraag klemt te meer, omdat het hier om zulke actuele zaken gaat. In Maleachi 2 vers 10 tot en met 15 gaat het over gemengde huwelijken, waar de Heere een gruwelijke hekel aan heeft. Daarnaast gaat het om een uiterlijke godsdienst, waarin aan de verplichtingen wordt voldaan, maar de eerbied en het respect voor de Heere is ver te zoeken. Ten slotte gaat het om de echtscheiding die de Heere haat. Waarom wil de Heere deze dingen niet? Hij wil dat u kinderen krijgt die God werkelijk trouw zijn. Met andere woorden, de Heere zoekt een volk dat hem dient en gehoorzaamt. Een volk dat trouw is aan zijn verbond en woorden. Maar de inwoners van Juda en Jeruzalem staan de Heere daarbij in de weg door hun trouweloze levenswandel. In het vervolg zien we in gedachten de profeet Maleachi op het tempelplein staan. Hij is namens de Heere in gesprek met de mensen. Ze vragen hem, wat mankeert er aan ons? En het antwoord van de profeet Maleachi is, kijk je leven er eens op na. Wie heeft het daarvoor het zeggen in je huwelijk en in je gezin? Kan een dochter van een vreemde God je kinderen vertellen wie de Heer is? Kan een uiterlijke godsdienst met offers en gebruiken je kinderen jaloers maken om ook de Heere te gaan dienen? En je huwelijk, waarin je de vrouw van je jeugd ontrouw bent geworden, toont dat iets van de liefde van Christus voor zijn gemeente? De Heere zoekt een volk. Hij zoekt kinderen die hem toebehoren. In hun leven wordt het verbond met de vaderen vervuld. Door genade zijn zij kinderen en erfgenamen van God de Vader, gekocht met het bloed van het Lam, Jezus Christus, en door het werk van de Heilige Geest opnieuw geboren tot Gods geliefde kinderen. De profeet Maleachi heeft ons tot nu toe laten zien dat de Heere op zoek is naar een volk, naar mensen die hem zoeken. Dat brengt ons tot de vraag of wij, u, jij en ik, de Heere zoeken. Het roept ook een andere vraag op. Hoe kan de Heere, menselijk gesproken, zo'n volk en zulke mensen vinden, te midden van al de misstanden op het gebied van huwelijk, seksualiteit en gezin? De opvattingen van veel mensen stroken niet met wat God in zijn woord zegt en doorgeeft. Hoeveel jongeren, ook binnen kerken en christelijke gemeenten, willen zich nog houden aan Gods normen en waarden op het gebied van huwelijk en seksualiteit? Welke jongeren kiezen ervoor verantwoord het huwelijk in te gaan, waarbij eerst de geloofsgemeenschap wordt gezocht en dan de gemeenschap in het huwelijk? Gaat het bij de bepaling van het aantal kinderen in een gezin inderdaad om de kinderen die de Heer ons wil geven? Zoeken wij voor onze kinderen scholen waar zij onderwijs krijgen naar de bedoeling van de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, laat de kinderen toch bij mij komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel is bestemd voor wie is zoals zij. Hij legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen, voordat hij verder ging. Te midden van alle aanklachten en beschuldigingen van de profeet Maleachi, die hij namens de Heere Juda en Jeruzalem voorhoudt, liggen er in de woorden van Maleachi 2 vers 15, hij wil dat u kinderen krijgt, die God werkelijk trouw zijn, ook een geweldige troost. Laten wij deze woorden op ons laten inwerken en zoeken naar de betekenis ervan in onze persoonlijke situatie. Daarbij denk ik aan hen die graag kinderen willen krijgen, maar ze niet kunnen krijgen. Ik denk ook aan ouders van vroeg gestorven kinderen, maar ook aan ouders die ontdekten dat zij hun kinderen geen nieuw hart kunnen geven. De woorden in Maleachi mogen we ook zien als een belofte van God. Hij zal er zelf voor zorgen dat er kinderen komen die hem zoeken en dienen. Uit alle generaties, hij zoekt ze. Juist daarvoor is de Heer Jezus Christus gekomen. Hij zegt in Lucas 19 vers 10, ik, de mensenzoon, ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. De Heere zelf gaat achter afgedwaalde schapen aan. Dat belooft de Heer al in het Oude Testament. In Ezechiël 34 vers 15 en 16 zegt de Heere, ik zelf zal voor mijn schapen zorgen en hen een plek geven om te rusten. Vermiste dieren zal ik opzoeken, verdwaalde breng ik terug. Gewonde dieren verpleeg ik, zieke zal ik genezen. Maar over de sterke en vette zal ik mijn oordeel uitspreken. Ik zal het doen zoals het hoort. Laten wij voor al die vermiste, verdwaalde en gewonde schapen bidden. Bidden dat de Heer hen wil brengen tot een trouw dienen van hem. Ook gelovigen hebben ouders, broers, zussen, kinderen, vrienden en andere dierbaren die de Heer Jezus nog niet kennen. Geef de moed niet op en blijf zonder ophouden voor uw dierbare bidden. Een bekend getuigenis uit de geschiedenis van de kerk is de bekering van Augustinus. Zijn moeder Monica bad regelmatig voor haar losbandige zoon. De verandering in het leven van Augustinus heeft waarschijnlijk begin augustus van het jaar 386 na Christus plaatsgevonden in Milaan. Augustinus vervulde toen een openbare functie aan het keizerlijk hof en was intussen gepassioneerd op zoek naar de waarheid in zijn leven. Hem boeiden de gesprekken met zijn vrienden en de preken van de plaatselijke bisschop Ambrosius. In een van zijn boeken vertelt hij erover. Als kind had hij van zijn moeder Monica een christelijke opvoeding gekregen. Maar zijn filosofische inslag enerzijds en zijn zuiging naar genot en de geneugten van het leven anderzijds dreven hem tot een ingewikkelde zoektocht. Op de lange duur vindt hij bij het christelijk geloof de meest aannemelijke standpunten en opvattingen met betrekking tot de grote geheimen van het leven. Op een gegeven moment is er nog maar één ding dat hem tegenhoudt, helemaal voor Christus te kiezen. Want als hij dat zou doen, zou hij zich er met hart en ziel aan willen geven, en aan niets anders. Maar dat zou betekenen dat hij moet breken met zijn losbandige leven, en dat terwijl hij bij een jonge vrouw van lagere stand een zoon had, Adiodatus, volgens de heersende Romeinse wetten hoefde hij zich niet om haar te bekommeren. Maar volgens het evangelie van Jezus Christus, het woord van God, klopte dat niet en had hij wel degelijk een grote verantwoordelijkheid naar haar en hun zoon. Hij moest met haar trouwen of afstand van haar nemen, maar dat wilde hij geen van beide. Het begin van Augustinus' bekering wordt mede gevormd door een verhaal van zijn vriend Ponticianus. Als Augustinus over teksten van Paulus mediteert, krijgt hij bezoek van Ponticianus, een hoge ambtenaar uit het keizerlijk paleis. En christen. Hij vertelt Augustinus over de woestijnvader Antonius, waar Augustinus nog nooit van had gehoord. De levensgeschiedenis van Augustinus is te lang om er nu uitgebreid aandacht aan te besteden, maar bekend is mogelijk het voorval dat Augustinus zich met al zijn gepieker en gepeins met zijn beste vriend Alypius in een tuin terugtrekt. Midden in dat gesprek wil hij alleen zijn en laat hij zijn vriend achter. Dan hoort hij ergens verderop een kinderstem zingen: "Neem en lees, neem en lees." Hij gaat terug naar de plek waar hij bij Alypius zijn Bijbel had laten liggen, slaat die open en wordt letterlijk getroffen door een tekst van de apostel Paulus uit Romeinen 13 vers 13 en 14, waar we lezen: "Leef zuiver, zoals het hoort. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen waarbij eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie en wees niet jaloers. Omkleed uzelf met de Heer Jezus Christus en schenk geen aandacht aan de menselijke natuur. Laat uw leven beheerst worden door de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die alleen maar leidt tot verkeerde verlangens." Een jaar later werd Augustinus gedoopt door bisschop Ambrosius. Als priester en bisschop werd Augustinus een bekend prediker, maar hij was vooral pastoraal bewogen en bezorgd om het welzijn van de mensen die aan zijn zorg als bisschop waren toevertrouwd. In de volgende uitzending gaan we nog dieper in op Malachi 2 vers 16.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.